Het Songfestival is in Nederland. In deze podcast blik ik terug met een Nederlandse inzending. In deze aflevering Marleen.
Het is gewoon mijn liedje. Ja. Sorry voor al die andere meiden. It's mine.
In 1999 behaalt Marleen een 8e plek in Jeruzalem met haar nummer One Good Reason. Maar budget was er niet.
Dat heeft mij heel veel geld gekost.
Oh ja?
Die 750 euro.
Dat was niet voor één jurk, dat was voor de hele groep.
Voor de hele, ja, daar ga je natuurlijk nooit meer redden.
Ze pakt alles aan voor de winst en verandert zelfs haar naam, waar ze nog altijd spijt van heeft.
Nu heb ik er spijt van als haar op mijn hoofd, maar ja, kan nou niet meer terug.
Nee.
En normaal heet ik natuurlijk gewoon Marleen met dubbel E-N.
Wat gebeurde er vlak voordat Marleen op moest achter de schermen?
Ik was mijn in-eerst vergeten. Toen ik al klaar stond.
Ja. Hoe gedroeg winnares Charlotte Nielsen zich?
Maar zij kwam dus helemaal in vol ornaat met haarlak en wimpers en tieten opgebonden. En alles strak in het pakje. Kwam zij al aan het ontbijtbuffet.
Oh, bij het ontbijt al?
Ja, bij het ontbijt.
Ik ben bij Claes Iversen voor het doorpassen van de jurk van Chantal Jansen. En ik zie hier een paspop staan. Ik ga even kijken, Claes. Mag dat heel even, een klein stukje? Oh, dat mag echt niet. Ik word eruit gezet. En ik bespreek het laatste Songfestival nieuws met William Lee Adams. Still one interval act for the semifinals or the final has not been revealed.
I say ask a nuke.
Dit is de Songfestival podcast met Aaron Bade. En deze keer spreek ik met Marleen. In 1999 vertegenwoordigde ze Nederland op het Songfestival. Na een op zijn zachtst gezegd opmerkelijke nationale finale won ze met 248 punten en mocht ze richting Jeruzalem. En daar trad ze aan met haar nummer One Good Reason en behaalde ze een knappe 8e plek met 71 punten. Daarna bracht ze een album uit en trad ze op, onder andere met Hans Vermeulen en jawel, zelfs Gordon. Ik heb het over Marleen.
Woehoe!
Ja, hoe is het?
Nou, het gaat eigenlijk best wel goed.
Ja.
Zeker nu, ik ben nog een beetje in hogere sferen, omdat we eergisteren in Theater de Speeldoos hebben opgetreden.
Ja.
Voor het eerst weer voor mensen.
Daar zitten we nu ook, hè? Theater de Speeldoos in Baarn even noemen. En dat was voor jou natuurlijk halleluja.
Halleluja. Maar echt, ik kan niet omschrijven. Ik zal het wel proberen, want anders wordt het zo'n kort interview. Maar We stonden op het podium, dus met Franklin Brown, met Mandy Huyts, met Esther Hart en met Buddy Vedder en met dus de hele band. En dat doek ging open. We begonnen met de Eurovision tune.
Ja.
En op een gegeven moment ging dat doek open en mensen begonnen al te applaudisseren voordat we ook nog maar iets hadden gedaan.
Alleen al dat gevoel, dus alleen dat jullie daar weer stonden.
Ja.
Gaan jullie dat nog uitzenden of doen?
Ja, we hebben het concert opgenomen en op 21 mei, dus echt maar om lekker een beetje in de stemming te komen van de grote finale van het Eurovisie Songfestival, hebben we een livestream waar mensen tickets voor kunnen kopen. En dan zenden we dat concert uit, maar tussendoor hebben we een leuke Songfestival quiz waar leuke prijsjes mee te winnen zijn. En we hebben leuke interviews met oud-deelnemers en het wordt gewoon een hele gezellige boel daar in die studio. Ik merk me, als ik erover praat, zit ik nog na te stuiten.
Ja, en je stem is nog hees, hè? Want je hebt echt alles gegeven. Je hebt Euphoria gezongen.
Ja, nou dat Euphoria. Is... Ik hou van dat nummer. Maar toen dacht ik, oh, dat is leuk, dat zing ik wel. Jezus, wat Katinka. Esther Hart, en die zei al. En Mandy, die zeiden, nou, nee hoor, doe jij dat maar lekker.
Die hadden maar jou gegeven.
Ja.
Nou, dat heb je geweten. Ja. Ze hebben het er nu nog over.
Ze hebben het er nu, ja, het is ongelooflijk. Ja.
Marleen, het is 22 jaar geleden.
I know.
Denk je er vaak aan terug, 1999? Je was toen 27?
Ja, nou, ik denk er niet iedere dag aan terug. Maar sowieso is het natuurlijk ieder jaar een terugkerend fenomeen. Want er wordt altijd naar gevraagd. En dan krijg ik toch altijd een glimlach. Omdat ik alles te danken heb aan dat moment. Alles wat er nu gebeurd is met mijn leven, dat komt daaruit voort. En als je daarover nadenkt... Ik vind het blijft gewoon heel bijzonder. En ik denk ook wel van, ik was 27. Eigenlijk, ik dacht dat ik al heel wat had meegemaakt en gezien. Maar ik was eigenlijk gewoon nog een kuiken.
Ja, je was Froget. Je hebt de koffietijdtune ingezongen. Dat dat werd in jouw introductiefilmpje verteld.
Ja,
ook,
dat
hè?
Klopt. Ik werkte echt als sessiezangeres. Ja. Achtergrondkoortjes bij in studio's. Jingles, commercials. Ik geloof voor alle radiostations heb ik wel wat dingen ingezongen. En dan denk je echt als je 27 bent dat je heel wat in je mars hebt. En het was gewoon echt... er ging een wereld voor me open. En achteraf gezien denk ik, ja, het is me allemaal wel een beetje overkomen eigenlijk.
Ja?
Ja.
Ja.
Ja. Dus ik heb ervan genoten, maar het was ook wel iets soort van Calimero in, weet je wel, in La La Land. Dat je denkt, wat ben ik eigenlijk in beland?
Wat ben ik nou aan het doen?
Ja, dat. Ja.
En hoe werd je gevraagd? Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog heel goed. Want ik had wel eens koortjes ingezongen voor Tjeerd van Zanen en Ellen Michael. Die hebben het liedje geschreven en ook geproduceerd. En die belden mij om te vragen of ik niet een leuke zangeres wist voor One Good Reason om mee te doen aan het Songfestival. Dus ik heb een lijstje namen doorgegeven. En daar zat onder andere Esther Hart bij. Want ik dacht, nou, zie ik dat ook wel doen. En ik had opgehangen en ik zei tegen Danny, nou, dit en dat. En Tjeerd wilde weten of ik nog mensen wist. En toen zei ik, maar waarom heb ik mezelf daar eigenlijk niet
Ik wil net zeggen, had je niet gelijk zoiets van, ik trek de stoute schoenen aan. Misschien ook wel omdat het Songfestival was. Dat je dacht, nou, dat is niet voor mij.
Dat dacht ik sowieso, want ik hield in principe niet van het Songfestival. Ik keek het ook eigenlijk nooit met overmatige interesse. En ik kreeg er wel eens wat van mee, maar ik was er nooit door gegrepen. Maar toen heb ik wel Tjeerd teruggebeld en gezegd, laat dat liedje eens horen. Want dat was wel een soort van mijn, dat vond ik belangrijk. Want wat voor nummer is het?
Dat snap ik.
Nou, hij liet het horen. En ik dacht meteen, sorry, maar dat liedje is gewoon voor mij.
Ja? One Good Reason hoorde je?
One Good Reason, ja. Het introotje met het gitaarlikje en die slide-gitaar en het refreintje. Ik zei tegen Tjeerd, jongen, ik kom eraan, ik ga het inzingen. En dan kijken we wel hoe het werkt, weet je wel.
Wat gaaf. En was Tjeerd ook gelijk overtuigd? Ja. Of zei hij, nou, maar alleen doe niet zo gek?
Nee, ik was meteen overtuigd.
Oh, dat is wel fijn.
Ja, dat was heel fijn. Ik weet wel, toen we in de studio waren om het in te zingen, het gevoel van het past meteen als een handschoen, zeg maar, weet je wel. Het is gewoon mijn liedje. Ja. Sorry voor al die andere meiden. It's mine.
Hebben ze het nog wel ingezongen, de andere dames?
Nee.
Oh, het was gelijk Marleen, toch?
Ja, zeker.
Ja, heel goed, heel goed. Nee, en toen had je dat nummer ingezongen. Die eerste keer dat je het dan ziet, voelde het als een jas, zeg je. Maar toen kwam je wel in die nationale finale terecht.
Ja.
Wist je dat en had je daar geen twijfel over? Dat je dacht van, nou, aan mijn lijf geen Polonaise.
Nee, dat was natuurlijk heel spannend. En ik wist sowieso niet zo goed waar ik in terecht zou komen. Ik wist natuurlijk op een gegeven moment wel wie mijn, laat ik zeggen, mijn tegenstanders waren. Mijn concurrentie.
Dat waren er ook.
Oh my god. E-mail to Berlin.
Ja. Oh, dat wilde ik je vragen. Ja, want die twee dames, die hebben een enorme indruk gemaakt die avond.
Ja, maar die hadden een grotere hit dan ik, hoor, uiteindelijk.
Ja, want ze hebben in de top 40 gestaan.
Ja. Nou, ik ook wel, maar zij wel hoger.
Ja, precies. Ja, want ik wilde net zeggen, dus, Double Date, twee lieve meisjes, ging helemaal vals.
Ja.
En toen had je nog geen Twitter, maar volgens mij ontplofte heel Nederland. En Paul de Leeuw heeft hele rare grappen gemaakt die avond ook. Hè? Van, ik ga wel e-mailen en nou noemen we dat zingen. Maar ze hadden uiteindelijk een top 40 hit.
Ja, dat hadden ze goed gedaan, ja. Ik zat in de kleedkamer naast mij, weet ik nog. En ik geloof dat er ook nog een soort poging werd gedaan om wat in te zingen en zangles te geven. Maar het mocht allemaal niet baten.
Maar even voor ons, dan zijn we daar gelijk van af. Was het ook echt dat moment vals? Of ging het gewoon bij die meiden helemaal niet?
Nee, alle repetities die ik heb... Nee, het was echt maar... Wij hadden echt zoiets van, hè, maar is het een grap of zo? Wat is dit?
Ja, een gimmick.
Een gimmick, ja. Maar dat was het volgens mij niet.
Nee,
in ieder geval niet wat hun betreft, nee.
Nou ja, ze hebben wel misschien genoten van dat moment. En een top 40 hit.
Ja, precies.
Ja, maar die avond, ik zag jou daar staan en je genoot volgens mij. Ik zag geen zenuwen. Voelde je niet van, oh, dit is mijn moment en nu moet ik het doen?
Ja, dat voelde ik heel erg. Want ik weet nog wel dat ik was altijd een beetje verlegen om in de camera te kijken. En ik was altijd verlegen om iets te zeggen door een microfoon. Als ik maar kon zingen, dan is het prima. Maar ik dacht... Al wel tijdens optredens dacht ik altijd, nou, als dat liedje afgelopen is, shit, dan moet ik wel wat zeggen. En wat ga ik dan zeggen? En daar zat ik dan helemaal druk over te maken.
Oh,
terwijl het zingen, dat ging altijd prima.
Dan voel je helemaal op je gemak.
Ja, dan voel ik me op mijn gemak. Maar Danny zei, ik vergeet het nooit meer. We hadden een videootje, of een DVD-videootje denk ik in die tijd, meegekregen van hoe de regie was. En er was het laatste shot volgens mij van, say I do. Was ik dus close in beeld. En toen zei Danny, als je nou zorgt dat als je daar de camera in kijkt, zet je over die schroom heen. Als je dat op dat moment doet, dan pak je ze in, weet je wel.
Dat zei jouw man?
Ja, dat zei Danny. En toen dacht ik, oh, nou, ik hoop maar dat ik dat durf. En toen stond ik daar en toen dacht ik, nu moet ik het doen. Als ik het nu niet doe, dan vergeef ik het mezelf nooit. En ik heb het gedaan. En hij heeft nog later wel eens gezegd, zie je wel, dat heeft geholpen.
Dat is een hele goede tip geweest. Dat is eigenlijk jouw moment geweest waarbij je over je eigen schoon bent heen gestapt.
100%. Ja, 100%. Ja.
En dat heeft vruchten afgeworpen die avond. Precies. Het was niet een hele spannende finale trouwens, hè? Of was het voor jou wel? Want je kreeg de ene 12 punten naar de andere in de nationale finale.
Ja, ik weet nog wel dat ik dacht, nou, volgens mij, ik kan me nog wel een moment herinneren dat ik dacht, nou, volgens mij heb ik hem gewoon.
Ja, je was al binnen.
Ja.
Ja, volgens mij. En toen, nee, maar toen kwam Boris Dietrich nog. Die had veel stampij over gemaakt. Dat alle liedjes in het Engels waren. Dat was best wel een ding dat jaar.
Ja.
En dat klopte ook. Want voor het eerst mocht er in een andere taal dan je eigen nationale taal worden gezongen.
Ja, waar ik heel blij mee was.
Ja, want was je daar blij mee? En wat vond je van de kritiek?
Ja, kijk, ik snap de kritiek enigszins. Omdat het een verandering is. En mensen zijn heel slecht met veranderingen. Dus ja, dat begreep ik ook wel. Het was ook de eerste keer volgens mij dat er geen orkest meer was.
Klopt, ja. Het was ook afgeschaft.
Dus, en dat was ook een verandering waar een heleboel mensen natuurlijk tegen waren. Aan de andere kant denk ik, ja, het hoort bij een bepaalde ontwikkeling. En nu is het, weet je, dat zijn golven, dat zo gaat het.
Ja.
En nu zie je juist weer dat, bijvoorbeeld ook met Jean-Gu, hoe mooi is het dat hij met zijn Surinaams dit combineert. En ik denk eerlijk gezegd dat een taal ook heel erg kan afleiden, vind ik. Als ik iets in het Wit-Russisch hoor of in het een Slavische taal of dan heb ik al vaak.
Polen zingt ook vaak in hun eigen taal bijvoorbeeld. Ja.
Ja, en het kan hartstikke charmant zijn. Ja. Maar het kan ook dat ik denk, mijn gute, waar gaat het over? En het komt dan minder goed binnen. Terwijl en ik bijvoorbeeld Spaans of Italiaans, daar versta ik ook geen woord van.
Dat
maar mooi. Dat heeft dan wel een bepaalde.
Ja, ik snap dat.
Snap je? Ja, dus het kan ook een nadeel zijn in je eigen taal zingen. En dus ik was blij dat het in het Engels was.
Ja, en alle liedjes waren in het Engels gelijk. Dus dat was gewoon, niemand zong meer in Nederlands talen. Maar dat wilde ik wel nog zeggen. Edcilia had dat jaar daarvoor nog vierde plek behaald. Met hemel en aarde, gewoon Nederlands talen. En die sprak ik ook in de podcast. Die zei ook van, ik vond het juist zo fijn dat ik mijn eigen gevoel kon overbrengen in mijn eigen taal.
Ja.
Maar dat was daarna helemaal vergeten.
Niemand
had het er meer over.
Niemand had het er meer over, nee. Nou, en zij heeft het inderdaad hartstikke goed gedaan met die vierde plek. Ja.
Ja. Nou ja, je won overtuigend. En de kijkers thuis hadden ook op jou gestemd. En toen zag ik je weer zingen. Nou, je ging er gewoon voor.
Ja.
Je was gelijk bevrijd.
Dat was helemaal jij.
Ja, hè?
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
En je hebt je naam toen veranderd.
Ja.
Wanneer is dat gebeurd? En was dat van voor het Songfestival?
Ja, dat was echt voor het Songfestival. Omdat en nu heb ik er spijt van als haar op mijn hoofd. Maar ja, ik kan nou niet meer terug.
Nee.
En normaal heet ik natuurlijk gewoon maar alleen met dubbel E-N.
Ja,
maar
heel saai.
Heel maar, saai. Nee. Daar niet van. Maar in Israël zouden ze dan zeggen, in het Engels, Marleen.
Ja.
En dat wilde ik gewoon niet. Dat vond ik echt lelijk. Vind ik nog steeds lelijk. Daar sta ik nog helemaal achter. Dus inderdaad, op alle persconferenties tijdens het Songfestival zei iedereen keurig Marleen, Marleen, Marleen.
Dus het werkte, ja.
Dat werkte. Totdat ik weer terugkwam in Nederland. Toen iedereen riep Marilene, Marlijne, alles behalve Marleen.
Ja, mensen konden dat helemaal niet hier.
Nee, die hebben dat nooit echt begrepen en nooit onthouden.
Nooit teruggedraaid. Dat kon niet meer voor je gevoel.
Nee, dat kon niet meer voor mijn gevoel. Okay. En ik had nou een website, www.marleenopzijnmoeilijkste.nl.
Nou, daar kwamen veel bezoekers op af.
Nou, snap je. Dus nee. En op een gegeven moment ging ik ook voor tv werken. En toen werd het gewoon Marleen Saupala op zijn moeilijkst. En toen dacht ik, never mind. Laat het maar zo.
Straks vertelt Marleen hoe haar live optreden bijna compleet misging. Maar eerst ga ik naar Ahoy, waar we op het podium spreken met de regisseur van de drie grote liveshows straks in Rotterdam, Marnix Kaart. We komen nu de zaal binnen. We zien een ongelooflijk groot LED-decor. Een fantastisch mainstage met allemaal LED-dingen op de vloer. En ik sta hier met de regisseur Marnix Kaart. Ja, we kennen jou van Boulevard natuurlijk.
Ja, Aaron, wij kennen elkaar heel goed. Ik regisseer namelijk ook al 16 jaar Boulevard.
Het is zo surreal om jou hier nu te zien. En je zei net al, het is een kleine stap, hè, van Boulevard naar dit.
Ja, nauwelijks. Het is een heel klein stapje. Dus, maar dit is ook. Kijk, Boulevard, ben ik serieus. Boulevard is voor mij echt een van mijn allerbelangrijkste programma's geweest de afgelopen 16 jaar. Niet zozeer alleen maar vaktechnisch, maar gewoon met het team dat programma maken. Al 16 jaar lang is het echt superleuk.
Maar dit is toch een droom voor jou? Dit podium, 24 camera's straks, die regiewagen naar de grootste die we ooit hebben gezien volgens mij. Hoe is dat voor jou?
Ja, dat is voor mij. Ik ben een jongetje in Disneyland die voor het eerst in Disneyland Peter Pan en Mickey Mouse ontmoet. Zo voel ik me een beetje.
Oh ja, zo kijk je nu ook, ja. Keek je het eigenlijk altijd?
Ja, ja, ik keek het altijd.
Eerlijk, ja?
Ja, ja, nou ja, dat komt eigenlijk door mijn vrouw, Aaron. Dat weet je natuurlijk. Mijn vrouw heeft ooit meegedaan met Marion Keller in 86 in Noorwegen met Frissel Sissel. Toen kenden we elkaar net. Ik had haar net leren kennen. En sindsdien heb ik eigenlijk, moest ik eigenlijk het begin van het jaar altijd meekijken. Daarna...
Ja, lange avonden.
Lange avonden. maar uiteindelijk ben ik misschien wat meer fan geworden dan Marion. Omdat ik het ontzettend... ook vakmatig gewoon echt ook altijd heel indrukwekkend vond.
Ja. Heel veel mensen vragen je vandaag alles over technische dingen. Maar gewoon kort even. Wat is voor jou het meest indrukwekkende? En waar kijk je het meest naar uit?
Nou ja, er zijn zometeen allemaal wel indrukwekkende dingen gaan er gebeuren. We gaan heel veel dingen met AR doen.
Augmented reality, hè? Dat betekent dus dat je dingen kan projecteren op het scherm zonder dat het er is.
Ja, ja, nou niet op het scherm, in Ahoy.
In Ahoy?
Ja, ja. Wat de stage is ook wel impressive. De deuren die je helemaal straks nog ook kunnen gaan draaien.
De deuren van dat ledscherm kunnen dus open. Dus waardoor je een soort ledscherm hebt wat open gaat. Ja. We spraken Florian net, de designer van dit ontwerp. Die zegt het is zo mooi dat het 4D is. Je kan met alle camera's eromheen eigenlijk. Met lichtshows en ledschermen die naar beneden komen.
Ja, het is helemaal, we kunnen eigenlijk gewoon Ahoy rondom laten zien. En de verbinding door met het... we hebben nog een scherm wat uit het plafond komt... wat tussen de A en de B stage kan zakken. Waardoor dat scherm met elkaar... die werelden met elkaar verbonden wordt. Ik vind het een hele mooie intieme set geworden eigenlijk.
Intiemer, wel groot. Dus dat is knap, ja.
Ja, dat vind ik ook het mooie. Het is heel groot en toch voelt het intiem.
En jij gaat straks daar zitten. Die drie shows is in de computer zit het. Ik zie jou dan met zo'n kopje koffie zitten. Maar jij moet wel ingrijpen als het misgaat, toch?
Zeker. Het is geen seconde dat ik niet kan ontspannen. Want het zit straks allemaal in de computer, alle shots. Maar de shots moeten er wel zijn. En ik moet er wel in de gaten houden dat alles er is. En dat we ook alles kunnen laten zien wat we willen laten zien.
Ik vind het heel leuk om jou hier te zien op het Eurovisiepodium. Dat we in Nederland na 40 jaar hier staan. En we gaan je zeker nog zien die komende week.
Superleuk, Aaron.
Dankjewel.
Okay.
Nou, je ging naar Jeruzalem. En ik heb beelden gezien, want Gert-Jan Dreugen ging ook mee. Het was Cornald Maas, zag ik. Maar het was gelijk feest bij die incheckbalie. Je kreeg champagne, t-shirts, shalom. En alle Israëlische PR-machines draaiden op volle toeren. Ja. Ja. Voelde je je op je gemak? En met wie ging je?
Nou, ik voelde me helemaal niet op mijn gemak. Wat me steeds maar bijblijft, is dat het me allemaal overkwam. Ik had gewoon geen idee van de grootte en van wat voor impact het zou hebben. En ik heb toevallig van de week bij mijn moeder, die had een hele doos met allemaal bladen, weet je wel, waar ik in die week allemaal voor op de cover stond. Daar had ik fotosessies voor moeten doen. Yo, ik had helemaal geen idee. Oh, een visagiste mee. Oh ja, oké. Okay. Oh, stylisten. Oh ja. Nou, echt... Ik was zo echt zo bleu als wat dat betreft. En
dus had je niet iemand die je advies gaf of zo?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, ging er maar gewoon in.
Ik ging er maar gewoon in. Ik had ook helemaal geen idee dat het zoveel pers was.
Na die nationale finale toch wel, lijkt me, of niet? Als je ziet hoeveel mensen daar naar keken. Paul de Leeuw, Linda de Mol die presenteerde.
Ja, goed, zo'n persconferentie, dat snapte ik dan wel. Ja. Maar dat er dan op Schiphol ook van alles gebeurde. Ja, het is heel bleu. Maar nee, ik was daar niet echt helemaal goed op voorbereid, denk ik.
Kon je man mee?
Ja, zeker. Ja,
want die heeft je advies gegeven voor dat shot dat je het publiek moest pakken. Nou ja, daar vertrouw je dan ook op. Die is fijn
zeker,
om mee te nemen.
Maar dat moet. Je moet iemand hebben waar je helemaal, weet je wel... Ja, dat moet. Dat moet. En uiteindelijk heb ik mijn ouders laten invliegen en mijn broertje. Dus die waren er op de dag zelf, waren die er in ieder geval ook bij. Dus ja, het was...
Dat is wel fijn.
Een hele mooie week was het. Echt een mooie week. Waar ik heel veel geleerd heb ook. Want ja, ik dacht, gaat het zo? Oké. Okay. Ja.
Maar had je een act?
Nou, ik had niet echt een act. Nee.
Want nu vraagt iedereen aan Jean-Guy in alle landen. Wij volgen de boekmakers op de voet. Als er iets uitlekt over een act, dan gaan ze omhoog en omlaag. En er wordt heel erg over nagedacht. Hoe was dat toen? Je had je gitarist natuurlijk op het podium, je backings.
En mijn backings, ja, precies. Nou, dat was het eigenlijk wel. Je had ook nog niet zo heel veel van die special effects die je bijvoorbeeld achter je kon laten gebeuren. Hè. Dus het ging nog wel heel erg om wat ik daar stond te doen. Ja. En wat die gitarist, Leendert en die backings stonden te doen. Het was voor mij allemaal vrij basic. Het was niet heel erg heftig. Het was niet echt heel erg wereldschokkend. Ik dacht, ik heb een goed liedje. Ja. Ik kan goed zingen. En dat is de basis waar het volgens mij om moet gaan. Dus al het andere wat aandacht zou kunnen vestigen op de act of zo, ja, dat vond ik eigenlijk niet zo ter zake doen. Nee.
En die repetities, want je kwam natuurlijk daar lekker als bleu meisje. Je had de champagne achterover geklokt, je zat in dat vliegtuig.
Lalala.
Nou, toen kwam dat hele repetitieschema. Dat was daar nog steeds zoals het nu is.
Ja.
Ralf Inbar was de regisseur, Nederlandse bekende regisseur natuurlijk.
Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ja, die woonde daar.
Ja, die woonde in Jeruzalem.
Ja, nou, en ik kan me nog herinneren dat we... Nou ja, je krijgt natuurlijk een bepaalde tijd om te repeteren.
Ja.
En dat mag ook niet uitlopen, dus je moet daar heel goed gebruik van maken. En alle keren was het zo dat mijn eerste shot, als ik dan ging zingen, ik weet even niet uit mijn hoofd van welke kant, maar er was een rijdende camera die kwam bij wijze van spreken van links naar rechts. En daar moest ik dan mijn eerste...
In kijken. Ja.
You know there never was a doubt in. En dan ging die zo, my mind only have to fall. En dan kwam een ander shot. Nou, elke repetitie was dat prima gegaan. Maar op het moment suprême, denk ik dus, ik kijk naar links, want daar staat die camera. Maar die stond daar dus niet, die stond aan de andere kant. Dus
nee.
Ja, ik kan me nog herinneren, ik dacht van, oh, waar is die dan? Oh, Oké, nou, dan doen we het zo. Weet je wel, dus...
Maar dat was tijdens de live,
dat was tijdens
de grote live show, het moment suprême dat je het moest doen.
Ja. Ja.
Ah, ja. Dus heb je Ralf Inbar daarop aangesproken?
Nou, ik geloof niet dat hij daar wat aan kon doen, maar ik dacht ook, ja, ik vond het ook niet zo belangrijk. Ik denk, ja... Als mijn winst daarvan af moet hangen, dan is het eigenlijk niet helemaal goed, hè?
Nee, nou, maar ik zag wel beelden terug van Jeruzalem, dat Cornald Maas daar zat. De pers, de Volkskrant, alle gerenommeerde media was daar.
Ja.
En die zaten op elk shot, zat ook Willem van Beuzenkom kritiek te leveren. Van nee, Marleen moet dichter in beeld, dus ze moet de camera pakken. En, dus er werd wel over nagedacht.
Ja, ja. Tuurlijk werd er over nagedacht, ja. Ja, zeker.
En had je ook toen je daar zelf stond, heb je dan vlak voordat je op moet, je weet dat al die mensen voor de televisie zitten, heb je dan nog rituelen? Doe je dan nog iets geks? Cecilia die wilde Fanta bijvoorbeeld.
Oh ja, ja, ja. Nee.
Nee. Jij wilde iets sterkers.
Nou, nee, niet eens. Nee, want ik was heel keurig. Ik was heel dedicated. Ik heb niet gedronken. Ik ben op tijd naar bed gegaan. Ik ben al die feestjes heb ik me even laten zien en gezellig. Maar, want ik dacht, ja, ik ga niets aan het toeval overlaten. Nee. Niemand zou tegen mij kunnen zeggen, ja, maar je hebt je lekker zitten bezatten in dat hotel daar. Dus dan kun je erop wachten dat je achter wordt, hè? Weet je wel. Dat
zo, ja.
Zo, dat gaat me niet gebeuren. Nee. Ik wil er alles aan doen.
Ja.
Dus ik had geen rituelen, maar wat echt heel stom was... Oh, ik was mijn in-ears vergeten. Toen ik al klaar stond. Ja,
echt.
En die lagen dus nog in de kleedkamer. En het was in Jeruzalem en het was heel zwaar beveiligd.
Dat
dus...
kan je niet zomaar mee pakken, nee. Dat zijn de oortjes, even voor de duidelijkheid, die je inkrijgt. Waar je je muziek op hoort, zodat jij goed zingt op band of op de versterker.
Precies, want zonder in-ears hoor je dus niks. Nou, dan ben je gewoon de lul. Dus toen is iemand, ik weet niet meer wie, ons team is als met gierende banden nog naar die kleedkamer gerend en terug.
En jij hoorde al het nummer bijna eindigen, het nummer voor jou, dat introductiefilmpje start dan?
Ja, dat had niet veel geschild. En toen moest het allemaal nog... Nou, dat was natuurlijk heel stom. Ja, dat was dus echt heel stom.
Ja, dan heb je zo gedisciplineerd naar dat moment toe gelift. Nou, is de cameraman vergeten op welke plek die moet staan? En iemand heeft een eertje. Of had je dat zelf vergeten?
Nou, ik voel mezelf daar wel verantwoordelijk voor. Ik kan daar niet.
Je mag namen noemen in deze podcast.
Ja, precies. Nee.
Nee, maar dat is wel een moment. Dan staat het zweet toch in je wilnaad.
Ja, toen dacht ik, dit was niet handig. Dit was niet handig. Nee. Maar voor de rest was ik eigenlijk niet zo nerveus. Omdat... je kan je er niet een voorstelling bij maken hoeveel mensen dat zijn. Hè?
Nee.
Ik weet niet hoeveel. 200 miljoen, 180 miljoen.
Ja, dat is 180 miljoen. Dat is ongeveer hetzelfde.
Ja. Nou, dat kun je toch niet bedenken hoeveel dat is. Nee. Dat het veel is, dat snap je wel. Maar hoeveel niet. En ik dacht, ja, luister jongens. Ik heb gewoon een te gek liedje. En ik ga gewoon zingen. En dat kan ik. Je moet mij niet een dubbele flikvlak laten doen op het podium. Want dan zou ik echt afsterven van de zenuwen.
Ja.
Maar, ik had gewoon vertrouwen in dat het goed kwam.
Ja, en het nummer werd echt goed ontvangen.
Ja.
Ik weet nog dat je meerdere malen bent genoemd als winnaar.
Ja.
Dat in Jeruzalem meerdere journalisten zeiden, Nederland kan winnen.
Ja.
En ik hoorde van journalisten die daar waren ook in die tijd, dat ook heel erg reëel was. Dat Nederland vaak ook werd genoemd.
Ja.
Deed dat iets met jou? Weet je dat nog? Of dacht je, het zal wel echt niet waar
zijn? Dat dacht ik. Het zal wel niet. Of weet je wel, ik probeerde daar niet aan te denken. Nee. Aan wat anderen. Maar ja. Ik wilde natuurlijk dolgraag winnen. Ja, laat dat duidelijk zijn. Ja.
En je stond in een blauw-witte jurk.
Ja. Ja.
Was dat dezelfde jurk als het nationale finale? Maar hij leek wel hetzelfde. Maar...
Ja, het was wel een beetje hetzelfde kleur idee, zeg maar. En dat is wel iets waar ik erg spijt van heb. Ik had gewoon hetzelfde pakje aan moeten trekken als op de nationale finale. Want eigenlijk was dat... paste me dat net zo qua sfeer en alles en gevoel als het liedje zelf. Maar ik had me een beetje gek laten maken, want ik dacht, nou ja, dan ga je dus naar zo'n groot Eurovisiepodium. Ja. Dan moet het allemaal anders. En dan moet het allemaal verhevener zijn. Want ik had eigenlijk gewoon een heel simpel ding aan. Maar dat werkte. En ja, was ik zeg maar bijna 50 geweest. En met kennis van nu had ik gezegd, fuck you all, ik doe gewoon zelf wat ik wil en dit gaat hem worden.
Ja. Maar dat durfde je toen natuurlijk. Nee, ja, gewoon, je hebt gedaan wat er eigenlijk werd gezegd.
Wat een beetje werd verwacht. En ik kan niemand de schuld geven, behalve mezelf. Omdat ik toen, ik voelde het eigenlijk al. En ik had niet de ballen om te zeggen, jongens, nee, ga ik niet doen.
Nee. Maar voelde je minder prettig in die outfit, in die jurk?
Nee, dat eigenlijk niet. Nee. Maar ik wist dat het niet was wat het moest zijn. Ja. Dat eigenlijk.
Ja. En dat heb je toch toen laten
gebeuren. Heb ik laten gebeuren. Ja.
Ik snap het wel. Maar je bent natuurlijk met zoveel dingen bezig op dat moment. Ja. Dat je denkt van, nou ja, wat zal we allemaal? En die mensen hebben er verstand van. Die hebben dit al jaren gedaan. Ja. En NOS deed het jaren, de begeleiding. Ja. Ja.
Straks vertelt Marleen waarom er geen drank was in de green room. Maar eerst ben ik op bezoek in het atelier van modeontwerper Claes Iversen. Hij ontwerpt dit jaar 2 jurken voor presentatrice Chantal Jansen. Ja, ik ben bij Claes Iversen in het atelier. Dag Claes.
Hallo.
Hoe gaat het?
Ja, goed.
We hebben net de fitting gedaan van Chantal Jansen voor de jurk. Hoe bijzonder is het voor jou allereerst?
Ja, heel bijzonder. Dit is een enorme eer. Zeker, ja.
Nou, heb je het vorig jaar ook gedaan? Tenminste, hoe ver was je toen?
Nou ja, we zijn begonnen vorig jaar. Dus we hebben dat hele ontwerpproces in gang gezet. En besprekingen gehad en selectie gemaakt. En dan veranderde er iets.
Ja, want er kwam natuurlijk corona doorheen. Ben je blij dat je het weer mag doen? Je gaat 2 jurken ontwerpen voor haar?
Ik vind het ontzettend leuk. Ja, ja, dit is natuurlijk... Ik bedoel, ik ben een enorme songfestival-liefhebber. En dan maak je het van heel dichtbij mee. En ook gewoon als gastland is het natuurlijk wel anders.
En nu waren we er net. Chantal had een soort, een proefmodel aan met allemaal strepen en allemaal maten. Dat was niet de kleur ook zoals we het straks op het podium gaan zien, hè? Dat crème wit.
Nee. We hebben gewoon in het zogenaamde proefmodel gemaakt. En dat is gemaakt van proefkatoen. En dat is, ik zeg altijd, het is eigenlijk gewoon voor het atelier die de jurk moet maken. Dan brengen we de lichaam van Chantal in kaart. En dus dat is dus maatwerk. Dus niet zomaar in maat 36 of wat dan ook, maar echt alleen maar kloppend bij haar lichaam.
Ja, en uiteindelijk is het ook zo dat ze moet werken in de jurk. Hè? Dat zegt eigenlijk, Edcilia Romli zegt dat ook, we moeten kunnen bewegen. Is dat het belangrijkste voor jou? Om met deze specifieke jurk rekening te houden?
Uiteindelijk is het belangrijkste dat ze er gewoon prachtig uitzien.
Ja.
Maar om ook prachtig te kunnen uitzien, dan moet je ook gewoon moeiteloos kunnen bewegen en je werk doen in die jurk. En daar moet je ook wel rekening houden met een aantal dingen. Wat ga je doen in die jurk? Ze gaat gelukkig niet dansen of over het podium rennen. Maar bijvoorbeeld moet ze kaarten in haar hand houden. Dus de stand van haar armen zijn anders dan als je op een werkbezoek zou gaan. Ja. Of een ander programma misschien moet presenteren. Dus die armen hangen eigenlijk niet langs het lichaam. Nou, dat heeft dan invloed op zoiets als de mouw. En daar hou je rekening mee. Dat het gewoon mooi uitziet. Dat je geen rare trekkingen hebt of wat dan ook.
Dan is die avond, je ziet je creatie terug. Kan je daar überhaupt naar kijken eigenlijk als ontwerper?
Oh ja, zeker. Ja? Ja, daar moet je van genieten. Ja. Zeker.
Nou, er zijn veel mensen die dat spannend vinden. Ik weet niet of het in jouw vak ook is, maar ik hoor heel veel presentatoren die ook zeggen, ik kijk nooit terug.
Nou, ik kijk mezelf liever niet terug op televisie. Dat vind ik een ander verhaal, maar dit is mijn werk. En dit is natuurlijk, zeg maar, het moment waar we naartoe werken. Maar dit is ook niet zo dat de jurk in een dag gemaakt is. En we hebben heel veel doorpassen. En we hebben heel veel momenten waar we echt alles bekijken. Van klopt het nou? Kan je bewegen? Etcetera. Dus het moment dat aankomt, hè, dat ze het podium oploopt, dan weet ik ook gewoon. Dan kan ik het wel loslaten. Ik denk van, wij hebben ons best gedaan. En dit komt helemaal goed. En dan is het natuurlijk wel echt enorm leuk om te zien van... Nou, daarvoor hebben we gewerkt.
Bijzonder 2014, Ilse de Lange. Toen heb je ook haar creatie gemaakt. Common Linnets, Calm After the Storm. Was het daarna stormloop voor jou? Wordt er dan, gaat de telefoon hier dan de hele dag?
Nou ja, wat wel grappig is, elke keer dat je iemand kleedt die bekend is... dan merk je dat mensen uit een andere doelgroep opeens weten wie je doet. Of wat, wie je bent en wat je doet. En daar heb je dus ook met de Eurovisie. Dus ja, vol complimenten. En dat is hartstikke leuk natuurlijk.
De eerste reacties zijn altijd, is altijd op jouw werk gericht.
Ja, en ik weet inmiddels gewoon, iedereen heeft daar mening over. Hè? Zelfs de mensen die thuis zitten in een joggingbroek en die nooit in avondjurk aan hebben, die hebben daar een heel duidelijk mening over.
Er zit een zak chips open. Nou, wat ziet ze eruit, die Chantal? Wie heeft dat nou weer gemaakt?
Ja, dat hoort erbij. Dus weet je, het gaat om dat Chantal blij is, dat ik blij ben. Uiteraard de organisatie van de Eurovisie. En ja, daar heb ik vol vertrouwen in.
Nou, Chantal ging net met een grote lach de winkel uit. De winkel, het atelier. Dus je hebt het in ieder geval nu goed gedaan.
Ja, nee, dat vond ik ook heel fijn. Hè? Ja. Van, we waren dus bezig met een doorpas. En we hebben natuurlijk wel ontwerpen enzovoort besproken. Maar als je zo'n proefmodel doorpast, dan ziet ze wel de eerste soort van stap naar wat het wordt. En ze hadden vertrouwen in. En dat vind ik heel fijn. Dan kunnen we ook met heel veel plezier die jurk afmaken.
Ja, en ik zie hier een paspop staan. Ik ga even kijken, Klees. Mag dat heel even, een klein stukje? Nee. Oh, dat mag echt niet. Ik word eruit gezet. Maar het mag niet, maar ik zie hier een schim volgens mij van wat het gaat worden. Klees, dank je wel.
Graag gedaan.
Toen had je opgetreden. Op dat ene shot, nou, ging het volgens mij helemaal goed.
Ja, volgens mij ook. Ja.
Hoe was de sfeer in de green room? Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog. Dat vond ik dus afschuwelijk. Want
nou, maar nee, dat is de een na het andere afschuwelijke moment.
Nou, maar toen dacht ik, nou, maar kom nu maar door met je champagne. Weet je wel?
Want ja, nu mag
ik
vieren.
Nu heb ik mijn kunstje gedaan en nu gaan we even los. Maar het werd gesponsord door een cola-merk. Dus we hadden alleen maar lauwe cola. Nou, als er toch echt iets is waar ik een hekel aan heb. Dus, en er was verder niks. En het duurde lang. En we konden geen watertje krijgen. Alleen maar die smerige kutcola. Excusez-moi. Nou, niet te doen. Niet te doen.
Het zit je nu, nou, 22 jaar later, nog steeds dwars. Dat je daar niet een lekkere borrel...
Snap je? Ja. Maar dan zit ik nu te kijken naar die green room. En dan hebben ze la la la. En champagne en dit en dat. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook stom. Dat we, nee hoor, no alcohol. Ik dacht, nou, hoezo?
Ja, en als je een beetje leuke televisie wil... En we komen zo nog over Dana te spreken. Maar Dana International had een flink te pakken, geloof
ik.
Dat jaar won Charlotte Nielsen. Je kreeg best wel aanzienlijk veel punten. Dus dat ging eigenlijk
Ik weet het niet eens.
Nee? Ja, had je er nog erg in of dacht je van het zal wel? Want je kreeg echt wel van veel landen goede punten.
En ik weet ook nog wel dat ik van België kreeg 12 punten. En toen waren we volgens mij ook even in beeld. Konden we even zo met ons vlaggetje wapperen, ja.
And our 12 points go to the Netherlands.
The Netherlands, 12 points. Lippe Ibar, 12 points from Belgium. And they must be saying to you now, dank u wel, België.
Je stond als top 5 op een gegeven moment.
Oh, okay.
En toen op een gegeven moment zakte het weer wat weg. Ja. Maar had je het gevoel, Charlotte Nielsen, de diva uit Zweden, gaat hem winnen?
Ja, dat was al wel vrij snel duidelijk. En ik vond het ook logisch, want het is ook een goed nummer. Ja. En zij deed het ook hartstikke goed. En zij kwam dus, wat dat betreft, zij was echt ook al een diva. Ook al waarschijnlijk wat ouder dan ik toen de tijd. Kijk, ik kwam, zeg maar, zoals ik er nu bij zit, zo kwam ik beneden aan het ontbijtbuffet.
Ja, nou, even zij... voor de mensen die luisteren. Marleen heeft bijna niks aan nu, nee. Zit hier in een topje.
Ja,
nee, je hebt gewoon een lekkere...
Een knotje in mijn haar. Geen enkel spoortje van make-up. Maar zij kwam dus helemaal in vol ornaat met haar en haarlak en wimpers en tieten opgebonden. En alles strak in het pakje. Kwam zij al aan het ontbijtbuffet.
Oh, bij het ontbijt al?
Ja, bij het ontbijt.
Voor de finale.
Ja, nee,
nou,
voor
dat
de finale,
is wel
dat
heftig.
Snap ik wel. Nee, maar daarom. Oh, dus, ja, dus er was geen moment van... Nou ja, het was zo... Ja. Alles wat ik niet ben, zeg maar. En with all respect, want ze heeft het natuurlijk geneeld, hè, ook. Ja. Dus ik dacht wel van, oh ja, zo kan het natuurlijk ook nog. Dus dat was wel een groot verschil. Maar ja, terechte winnaar ook, weet je wel. Ja. Ze had alleen tweede moeten worden en ik dan eerste.
Ja, hè? Dat was ideaal geweest. En toen was ook nog dat moment dat de bokaal werd uitgereikt door Dana International. En die ging gewoon hard onderuit.
Ja, die viel gewoon achterover met dat ding.
Heb je dat nog meegemaakt, Dana?
Ja, dat heb ik gezien, want ik stond toen op het podium. Ik dacht, wat gebeurt daar? Maar ik heb later nog aan haar gevraagd, aan Dana. Jaren later kwam ik haar ergens tegen.
Bij de supermarkt.
Bij de supermarkt, ja. Ze is heel gewoon gebleven. Maar toen vertelde ze dat ze een hele strakke jurk aan had, waardoor ze dus niet kon lopen. En toen kreeg ze die hele zware bokaal. Toen viel ze dus gewoon aan hem achterop. Oh, heerlijk. Ja.
En toen terug naar het hotel, daar flink aan de borrel gegaan. Geproost op het succes, want je een goede prestatie.
Ja, nou, toen ben ik wel inderdaad naar de afterparty geweest. En toen hebben we daar natuurlijk wel eventjes lekker gefeest met het hele team, want we hadden het gewoon hartstikke goed gedaan.
Achtste plek. Iedereen tevreden, denk ik.
Nou,
linker rijtje, top 10.
Ja, nou, ik in ieder geval wel. En mijn team ook. Maar ik kreeg toch bij sommige mensen van de NOS het gevoel dat ik toch een beetje gefaald had. En dat vond ik heel jammer. Ja, dat was een beetje een domper op de feestvreugde.
Want die hadden hoger verwacht of zo. Of die meegegaan misschien in dat het geloof dat je ging winnen.
Ja. Terwijl ik ook daarvoor te horen kreeg. Nou, we hopen niet dat je gaat winnen. Want dat kost wel heel veel geld als het Songfestival naar Nederland komt. Ja. En toen dacht ik, oké, wat wil je nou? Ja.
Nou, dat weten we nu. De ervaring leert, dat klopt wel. Wat ze zeggen, ja, 2 jaar al, hè, nu. Ja. Ja.
Straks vertelt Marleen hoe ze midden in de nacht terugkwam uit Jeruzalem op een verlaten Schiphol en dat ze nooit betaald is voor haar deelname. Maar eerst werpen we een blik op het laatste internationale Songfestival nieuws met Vivi-blogger William Lee Adams.
Ja, William, good to hear you again.
Oh, hello, Aaron. Nice to hear you.
Yeah, we have great news from Holland. Eurovision can proceed with the audience, a capacity of 3,500 spectators per show. How do you feel about this decision?
Oh, it's fantastic. I think you need people there to transmit the energy so the singers can feel the energy and perform, you know, extra well. It's just so important that Eurovision is shared among people, not empty seats.
Yeah, and the last time you said some countries have benefit with audience, like Malta. Is it good for Malta that there is audience now?
Yeah, it's definitely a step in the right direction. I still wonder, though, will they want to show the audience if it's not full? Maybe it's good for the artist to see the people, but I don't know if TV viewers need to see the empty seats still.
Yeah, and we have the green room located near the stage. So you will see the audience, I think, on the side.
Yeah, it's really funny to me. I think artists in the green room in the past, they could maybe check out, but now they're going to have to be enthusiastic the whole time because the cameras will be watching.
Yeah. It's true. They have to sit for 3 hours, like waving and cheering. And yeah, they're also in the shot. Yeah. There's another thing I would like to discuss with you. Still, one interval act for the semifinals or the final has not been revealed. And we heard the name of Lady Gaga last week. What are you hoping for?
You know, I really want the Netherlands to showcase Dutch artists. Show us all of your amazing talent. I say ask Anouk. You know, back in 2013, she was brave. She said, okay, we've not done so well lately. I will take the challenge. I will go to Eurovision. And then she did amazing. And while many people applaud Ilse de Lange, and rightly so, second place, amazing, it really took that first person, Anouk, saying, okay, you guys, big names can go and we can do well.
Yeah. And how do you feel about that, that there is just one interval act not revealed right now?
Ooh, it's a good tease. You know, I think it's smart to hold something back. It to me, suggests there's a big surprise.
Yeah. Let's take a look at the bookies right now. We still have Malta on the first place. And second, France, and third place, Switzerland. How do you feel about the bookmakers right now?
Oh, it's really interesting. I think that those three are all solid contenders, but I do think we're overlooking the likes of Bulgaria. I think this is going to be so beautiful and so emotional. I think Lithuania, you know, it's a very good song and it's up there, but people have kind of stopped talking about people outside of the first three, and I don't think we should, because there's a lot of talent as you go down. Malta, I think, is still the favorite, definitely, but of those in the top, you know, France, my goodness, Bulgaria, my goodness, Switzerland, I'm blown away this year. I think it's going to be a great show.
Thanks so much for your time again, and I hope to speak with you next week.
Oh, thank you so much. Thank you, Aaron.
And we will see each other in Rotterdam.
Absolutely. Not long now. Oh, my God.
Yeah, it's very soon. Thank you.
Je ging terug naar Nederland.
Ja.
Wat merkte je toen van het succes? Want je was natuurlijk op het Songfestival geweest. Je was de Nederlandse inzending.
Ja, dat moet ik zeggen. Dat moet ik wel heel erg graven. Ik voelde me volgens mij wel een beetje verloren. Want ik dacht, ja, en nu dan, weet je wel? Want je hebt natuurlijk maandenlang gebouwd naar dat moment. Dat is dan binnen 3 minuten eigenlijk voorbij. En dan zit je terug in het vliegtuig. En wat ik heel jammer vond, is dat we kwamen midden in de nacht aan, volgens mij, op Schiphol. Dus wat je ook wel eens ziet, weet je wel, dat mensen dan opgewacht worden. Ja. Dat was bij mij niet. Want volgens mij kwamen we 2:30 s'nachts aan of zo.
Nou, ja.
Dus er stond 3,5 Songfestival-fans stond op te wachten.
In het hols van de nacht kwam Marleen terug.
Ja.
Nou, bagage nog op de band. Nog net niet licht uit achter je.
Nou, wat zo. Erg. Ja. Ja, dat was een beetje sneu. Maar
dus je viel er eigenlijk wel een beetje in een
zwart
gat.
Ja.
Want je hebt ineens alle kamers op je gericht. En dan ineens denk je, en nu?
En nu? Wat ga ik nu doen eigenlijk?
De telefoon ging niet gelijk van, wil je nu dit gaan inzingen?
Nou, jawel. Dat zeker ook wel. Nou, Gordon belde al heel snel van, ik wil graag een duet met je opnemen. En dat was een prachtig nummer. Ik kan het niet alleen. Nou, daar hoefde ik natuurlijk niet heel lang over na te denken. Want bovendien, ik kon het heel goed vinden met Gordon. En hij is gewoon een goede zanger. Zeker in die tijd. Nu heeft hij af en toe wat stemproblemen, maar dat had hij toen zeker niet. Dus we hebben dat ingezongen en dat was echt, vond ik, helemaal te gek.
Ja.
En toen zijn we ook nog naar Zuid-Afrika geweest, hebben we daar een clip gemaakt.
Oh, sowieso.
Ja,
dat was echt
een bom natuurlijk.
Ja.
Dus en toen zijn er wel wat dingen gaan rollen. Maar kon het niet zo goed overzien wat er nou moest gebeuren meteen.
Nee. Nee, en je was jong natuurlijk, hè? Dus je volgde eigenlijk heel erg wat anderen ook over je zijde. En dan was het maar kijken wat er daarna op je pad komt.
Ja, ja, ja. Ja.
Is jouw carrière onlosmakelijk met het Songfestival verbonden? Voelt het zo?
Ja, zo voelt het wel. Ja, zo voelt het wel. Want ik had, voordat ik de nationale finale won, had ik al heel veel demo'tjes gemaakt, liedjes geschreven, demo'tjes ingestuurd naar platenmaatschappijen. Die vonden het allemaal te gek. Maar die wisten niet hoe ze mij dan in de markt moesten zetten.
Nee.
Dat was steeds het commentaar. En ik wist het zelf dus ook niet.
Nee.
Dus ik snapte het wel, maar het leuke was wel, toen ik die nationale had gewonnen en ik liep terug naar de kleedkamer, toen waren er een paar van die A&R-managers van platenmaatschappijen, die stonden toen in de gang van gefeliciteerd, hè, gefeliciteerd. En toen dacht ik, ja, en nu? Nou, toen kwamen ze allemaal natuurlijk van, wil je bij mij tekenen? Dus dat was wel leuk.
Ja, toen kwamen ze naar jou toe.
Toen kwamen ze naar toe om een contract aan te bieden. Dus dat was natuurlijk super euphoria, zou ik maar zeggen.
Ja. Ja, het is nu in Nederland wel een succes, het Songfestival. Maar ik wil toch aan jou vragen, in de jaren 2000 ging het heel slecht. Jij was nog net 1999, Linda Wagenmakers ging nog goed. Toen kwamen ook die halve finales.
Ja.
Hoe keek jij daarnaar? Want na jou zijn heel veel artiesten echt gestrand.
Ja.
En hebben daar echt wel een knauw van gehad.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Ja, ik denk wat dat betreft dat ik ook wel een beetje geluk heb gehad. En in de goede tijd, inderdaad ook niet met die halve finales. Ik denk dat zoals het nu gaat, zoals Nederland het nu aanpakt, dat beter is.
Ja.
En er wordt nu ook gewoon heel veel geld in geïnvesteerd. En dat is the only way to go. Want ja, het kost gewoon geld. Wil je een goed product hebben, dan moet je daarin investeren. En dat was eigenlijk in mijn tijd ook al niet het geval. Want dat heeft mij heel veel geld gekost.
Oh ja?
Ja. Ja.
Hoe dan? Qua investeringen in...
Ja, ik kreeg 750 gulden kleedgeld.
Nee.
En, om iedereen te kleden. En daar moest ik het van doen.
Dat dus, moest jij doen?
Dat moest ik. Die 750 euro...
Dat was niet voor één jurk. Dat was voor de hele groep.
Voor de hele... Ja, daar ga je natuurlijk nooit meer redden.
Maar en nog meer kosten gemaakt? Nou, kunnen wel een declaratie nog indienen?
Ja, nou graag. Nou ja, ik heb natuurlijk heel veel promo's moeten doen.
Ja.
Waardoor ik niet kon werken. Dus mijn inkomsten stopten. Maar ik kreeg niks ervoor. Ik ben er nooit voor betaald.
Je hebt nooit voor het Songfestival een bedrag gekregen?
Nee.
Nou, dat is nu ook wel anders.
Ja, ja, natuurlijk. En zo hoort het ook.
En ook daarin was natuurlijk niemand die jou vertelde. Dat was
gewoon
zo.
Je moet blij zijn dat je meedoet.
Ja, precies.
Je moet blij zijn dat je meedoet. En toen ik dat geld dan vroeg voor die kleding, toen werd er ook echt gezegd, nee, eerst je kunstje, dan krijg je...
Nou ja.
Ja, dus wat dat betreft denk ik wel eens van, nogmaals, ik was toen jong, nu gaat me dat natuurlijk nooit meer gebeuren, zoiets. Dan denk ik, ja, nee, sorry, zo werkt het niet.
Nee, maar de jaren dat het daarna nog slecht ging, had je ook zoiets van, nou ja...
Ik denk wel dat het daardoor ook komt, hè. Het is allemaal, je moet er gewoon echt in investeren.
Ja. En Cilia, die heeft nog een keer meegedaan.
Ja.
Had jij dat ook overwogen? Met meer kleedgeld?
Ja. Nou, ik denk dat de hele hassle als artiest, dat ik dat wel een keertje al heb meegemaakt. Maar ik zou wel als songwriter een keertje willen meedoen.
Ja?
Dus dat zou ook heel tof zijn. Nou ja, en als ze zeggen, Marleen, je hebt een prachtig liedje geschreven, maar wil jij dan ook zingen? dan zou ik het zeker overwegen. Maar, zeg wel, maar wel met mijn eigen werk. Dat zou ik wel heel tof vinden.
Ja, wat uit jouw pen komt, wat uit jouw gevoel komt. Ja, dat ook eigenlijk One Good Reason, ook al was het door Tjeerd en Allee geschreven, precies, voor jou echt paste. Ja. Heb je nog contact met ze, met Tjeerd en Allee?
Ja. Nou, Ellen Michael niet. Die ben ik een beetje kwijtgeraakt, maar met Tjeerd zeker. Wat leuk. Want ik kan wel iets heel leuks verklappen.
Ja, er zit nu toch niemand in deze foyer. Oh, er luistert heel veel mensen. Ja.
Nee, One Good Reason, dat gaan we helemaal opnieuw uitbrengen.
Ja,
dat is, want die is nooit echt die is wel officieel uitgebracht, maar die is nooit op Spotify bijvoorbeeld te
vinden. Maar dat wilde ik net zeggen, je kan hem niet terugvinden. Nee. Oh, je gaat hem opnieuw uitbrengen, wat leuk.
Dat gaat gebeuren.
En je gaat ook zelf het weer, niet dat je de oude master tape pakt.
Het is de originele versie. Wel. Dus echt de originele versie. Ja.
Want als je hem nu zou zingen, zou het toch anders klinken? Is je stem veranderd?
Mijn stem is veranderd. Ja, ik klink hartstikke jong daar.
Ja.
En ja, dat is nu natuurlijk anders. Ook zo. Dat is gewoon 22 jaar geleden.
Ja.
En nu, als ik hem nu zing, dan, ik heb hem natuurlijk al zo vaak gezongen, dat ik ook veel meer van die ad-libs en van die veranderingetjes heb en zo. En hier klink ik nog echt gewoon zo lekker piep en heel leuk. Dus die originele versie, die wordt ook echt opnieuw gereleased.
Nou, voor alle fans, dus we kunnen hem dan, weet je al wanneer dat is ongeveer? Want we kunnen hem dan weer gaan luisteren, weer downloaden of aanzetten gewoon, lekker op je boxen.
Ja, dat is 30 april.
Leuk.
Ja,
nou, dat is superleuk.
Ja, dat is echt heel leuk.
En dit jaar volg je het heel erg op de voet?
Ja, nu volg ik het, de laatste jaren vind ik het ook echt weer leuk om alles te volgen. En ik heb echt bijna alles wel al een keertje beluisterd. En ik werd heel blij van Jean-Gu eigenlijk.
Van Grow of van Bird of a New Age?
Ja. Want ik vond Grow heel ingewikkeld.
Ja.
Vond ik na één keer luisteren, vond ik dat moeilijk.
En is dat ook, want ik vraag elke podcast aan de hoofdgast. Waar gaan jouw do's op one naartoe?
Totaal. Nu?
Nee, eerst totaal. Vragen we even. Edcilia, kom er maar in.
Our do's a point go to...
Waterloo.
Nou, ja. Klassieker, hè?
Klassieker.
Laten we even luisteren.
ABBA is gewoon voor mij heilig. En het feit dat zij aan het Songfestival hebben meegedaan. En ik ook. Nou joh, dat is toch helemaal te gek.
Dat is wel gaaf om te zeggen.
Ja, dus dat schept een band, hè?
Dat kan jij zeggen, je hebt gewoon een hele goede intieme band met ABBA. Ja hoor. Ja. En dit jaar heb je een favoriet nummer? Heb je ze allemaal al gehoord?
Ik heb ze bijna allemaal al gehoord dit jaar. En ik vind eigenlijk IJsland heel erg leuk. Hij zingt echt heel goed, hoor.
Ja.
Kijk, en iedereen heeft het dan over Frankrijk. En dat is prachtig.
IJsland was vorig jaar trouwens de gedoodverfde favoriet.
Vond ik toen ook al leuk.
En dit jaar, zeggen ze wel, is het een beetje, vinden veel fans het een wat minder geslaagde song. Maar jij zegt het is wel heel...
Ja, het viel mij meteen zo op. Ja. Vond ik erg leuk.
En zou jij nog een heel klein stukje One Good Reason willen doen voor ons?
Ja,
te gek.
Give me one good reason and I will give you two. Yes, I will say I love you forever, baby. Say you will say I do.
Dankjewel, top. Applaus van mij hier in deze prachtige foyer van de Speelruimte. Marleen, dankjewel.
Graag.
Erg gezellig. Dit was hem alweer, de Songfestival podcast voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En het nummer van Marleen, One Good Reason, is vanaf nu ook te beluisteren op Spotify. Dus zoek hem zeker even op. En volgende week blik ik terug op het jaar 2017 met de Dames van Ojean. Tot dan!